NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naïda Alhangzep.
Goedenavond en welkom. Tot 8:30 is dit, Bureau Buitenland. Een miljoenenclaim voor de rechtbank van Maastricht over de levering van brandstof aan NAVO-legertroepen in Afghanistan. Zometeen hoort u alles over dat bedrijf Supreme. Twitter mee, @BBVPRO. Het is vrijdag, dus we beginnen met voetbal. In het stadion staat Frank Wielaert, wedstrijd tussen Heracles en NEC.
Ja, die wedstrijd is kleine 3 minuten geleden begonnen. Het staat nog altijd 0-0. Wel heeft Heracles al een aardige kans gehad uit een vrije trap genomen door Kouas op het hoofd van Robin Goossens. Maar daar was de doelman van NEC, Loris Delle, die nog net de bal uit de hoek kon ranselen. En daarmee de eerste goal al heel vroeg in de wedstrijd wist te voorkomen voor Heracles. Beide ploegen in de middenmoot, bijna letterlijk. De 1-11e, dat is Heracles. En gelijk aantal punten op de 12e plaats NEC. Als ze winnen, dan komen ze in het linker rijtje, zoals we dat in het voetballen noemen. Dat bestaat namelijk uit 2 rijtjes van 9 om samen 18 ploegen te vormen. Beide staan nu nog in het rechter rijtje, maar staan heel dicht tegen dat linker rijtje aan. En als je wint, dan kom je daar dus in. En dat is wat beide ploegen wel goed zouden kunnen gebruiken. NEC heeft gewonnen vorige week van FC Twente met 3-2. En daarmee alvast een start gemaakt met een aardig runnetje als ze dat vandaag kunnen doortrekken. En Heracles heeft dat goed te maken. Want vorige week uit bij AZ maar liefst met 5-1 verloren. Dezelfde elf als toen krijgen nu de kans om zich te revancheren van coach John Stegeman. Deze wedstrijd begon zoals alle wedstrijden in de Eredivisie trouwens gaan beginnen dit weekend met een minuut stilte voor de voetballers van Chapecoense die zijn omgekomen bij een vliegtuigongeluk onderweg naar de eerste finale wedstrijd voor een wedstrijd om hun zeg maar de Zuid-Amerikaanse bekertoernooi waar ze in de finale stonden tegen een ploeg in Colombia. Die vliegtuig stortte neer en daar zijn het leeuwendeel van de voetballers van Chapecoense bij omgekomen. Om dat te herdenken hebben we vandaag een minuut stilte gehad.
Hoe was
een mooie
dat,
stil. Ja, het was een indrukwekkende minuut stilte. En dan merk je toch, kijk, voetbal heeft niet altijd een hele mooie reputatie. Als het gaat om mensen rondom het voetballen. De fans, zullen we maar zeggen. Maar de fans rondom deze hele gebeurtenis. Zowel in Colombia als Brazilië. Maar eigenlijk overal ter wereld. Want ik heb het in Engeland en in Duitsland ook al gezien. En vandaag in Almelo dus ook. Wordt er echt. Die minuut stilte is echt. En straks zal hier in het stadion in de 11e minuut van de wedstrijd ook nog aandacht zijn voor de spelers die zijn omgekomen.
Ja.
Speciaal om hun betrokkenheid, zoals dat hoort bij het voetballen, op een goede manier te tonen.
En dan komen we straks nog even terug bij jou, Frank, om te horen hoe dat is gegaan. Dankjewel, Frank Wielaert. De Nederlandse journalist Okke Ornstein die zit al sinds 15 november vast in een cel in Panama. Hij is veroordeeld tot ruim 3 jaar cel voor de artikelen die hij schreef op zijn blog over corruptie in Panama. Zo was ook eerder al op deze zender te horen. Maar mogelijk komt er schot in zijn zaak. Correspondent Jan-Albert Hoodsen, nu op stap voor het Comité ter Bescherming van Journalisten, is op dit moment in Panama waar hij de zaak van Ornstein op de voet volgt. Goedenavond Jan-Albert.
Goedenavond.
Jan-Albert, heb jij al contact gehad met Okke Ornstein zelf?
Met Okke zelf nog niet. Het is wel de bedoeling dat ik en een ander functionaris van de CPJ morgen naar de gevangenis Renacer gaat bij Panama Stad. Of we hem dan te zien krijgen, dat is nog even de vraag. Maar we hebben tussen wel contact gehad met advocaten, met familieleden, met zijn partner. Dus eigenlijk met alle andere mensen die erbij betrokken zijn, heb ik contact gehad.
Behalve Okke zelf. Waarom hebben jullie nog geen contact met Okke zelf gehad?
Nou, op dit moment gaat dat allemaal nog via de advocaat. En ook omdat er natuurlijk via diplomatieke kanalen ook wordt gesproken en ook wordt gekeken naar de zaak. Is het niet de bedoeling dat wij er tussendoor gaan komen, dat we dat gaan storen. Dus wij wachten even ons moment af.
Ja, je hebt wel contact gehad met zijn advocaat, zeg je. Hoe is het nu met Okke?
Nou, naar omstandigheden gaat het goed met hem, want hij is in ieder geval niet gestuurd naar La Joya. Dat is een hele zware gevangenis hier in Panama Stad, waar drugshandelaren zitten en bendeleden en dergelijke. In plaats daarvan is hij naar Renacer gestuurd. Dat is een open inrichting met een veel minder zwaar bewaakte omstandigheden zijn er beter. Een van de bekendere gevangenen daar is overigens Manuel Noriega, de oud-Panamese dictator. Dus daar zit hij nu in. En voor zover ik heb kunnen beoordelen op basis van gesprekken met onder andere zijn partner en familie gaat het wel oké met hem.
Ja, en heb je enige idee, je zegt deze gevangenis is niet zo erg, maar wat betekent dat? Zit hij daar alleen? Zit hij er met meerdere mensen?
Hij zit er met meerdere mensen. Voor zijn werk weet zit hij wel in een deel van de gevangenis waar hij niet tussen de zware jongens zit. Daar is wel voor gewerkt. En verder is het, ja, het is een open richt. Dus dat betekent dat er veel meer ruimte is, dat er veel meer bewaking is, dat hij wat meer ruimte heeft om zich te bewegen.
Is die veilig?
Ja, voor zover ik kan beoordelen wel.
Oké, gelukkig. Zijn er nieuwe ontwikkelingen in zijn zaak? Want jij zit daar namens het Comité ter Bescherming van Journalisten. Ben jij nu in Panama en volg jij het op de voet? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen?
Nou, de laatste ontwikkelingen zijn dat er schot in lijkt te komen. De advocaat die heeft ons laten weten een enkele dagen geleden dat in ieder geval een deel van de straf, want het gaat hierbij om 2 veroordelingen, 1 uit 2012 en 1 uit 2013, van 20 maanden en 18 maanden respectievelijk, dat één van die veroordelingen, die van 18 maanden, wel eens omgezet zou kunnen worden in een geldboete. Want dat was oorspronkelijk ook gebeurd enkele jaren geleden. En dat is vervolgens verlopen. Maar Okke heeft volgens zijn advocaat nooit notificatie gekregen van het omzetten van de celstraf tot een boete. Ja. En dat moet in Panama wel. Dus normaal gesproken betekent dat hij dan alsnog gewoon die boete zou kunnen betalen. Maar dat is nog niet bevestigd.
Hoe zeker is het dat dit gaat gebeuren?
Redelijk zeker, zo begreep ik van de advocaat. Hij wilde nog niet al te veel uitspraken daarover doen, omdat hij de zaak loopt natuurlijk nog. Maar er klonk wel degelijk heel veel optimisme in zijn woorden door.
Ja, maar dat zou betekenen dat één van die rechtszaken dus omgezet wordt in een geldboete. Maar dat andere blijft nog steeds staan.
Dat blijft nog steeds staan en daar wordt op dit moment ook nog aan gewerkt. Nou, hoe de stand van zaken daarmee is, dat moet nog even blijken. Wel is het zo dat de Committee to Protect Journalists, waar ik dus ook voor werk, contact heeft gehad met de Panamese autoriteiten. En daaruit blijkt wel dat er vanuit de autoriteiten wel goede wil bestaat. En dat er in ieder geval wel wordt nagedacht om te kijken of er een oplossing voor is. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat de Panamese regering, er is een scheiding van machten in Panama. Dus die kunnen niet zomaar zo'n straf opzij werpen. En dat is nog even afwachten.
En jij zei het al, hè, want jij bent daar namens het Comité ter Bescherming van Journalisten in gesprek met alles en iedereen. Maar wat kunnen jullie concreet betekenen? Gaat het echt iets opleveren?
Wat wij vooral kunnen doen is natuurlijk gewoon spreken met functionarissen. We kunnen de verhalen schrijven daarover en die op onze website zetten. Daardoor wat publiciteit voor de zaak genereren. In mijn persoonlijk geval bijvoorbeeld, ik ben geen functionaris voor het CPJ. Ik ben een correspondent. Dus dat betekent dat ik vooral gewoon zoveel mogelijk informatie verzamel en die doorspeel. Daar voeren wij dan vervolgens een campagne mee. En op die manier kijken we of wij de druk iets kunnen opvoeren zodat er meer schot in de zaak komt.
En als het goed is, dan zie jij morgen ook Ornstein zelf, Jan Albert.
Hopelijk wel, ja.
Goed. Dankjewel. Nou, hopelijk komt er schot in de zaak en hoeft Okke Ornstein niet lang vast te zitten.
Bureau Buitenland.
Ja, en dan nu een opmerkelijke rechtszaak komende woensdag in Maastricht over een conflict van honderden miljoenen dollars. Uit eigen onderzoek van onze collega Rick Delhaas in samenwerking met het Duitse blad Der Spiegel blijkt niemand minder dan de NAVO voor de rechtbank te worden gedaagd. Het bedrijf Supreme, dat brandstof leverde aan de NAVO-landen die deelnamen aan de ISAF-missie in Afghanistan, zegt nog maar liefst $432 miljoen van de NAVO te moeten krijgen. 432 miljoen, u hoort het goed. Maar het kan nog hoger. Want de NAVO heeft op haar beurt een tegenclaim ingediend van maar liefst $700 miljoen. En de NAVO zegt dat juist Supreme te veel in rekening heeft gebracht. Denkt u nu, wat is hier aan de hand? Dat vraag ik me ook af. Dat antwoord krijgt u zo. Maar eerst gaan we eens horen wat er op het voetbalstadion gebeurt. Frank Wielaert.
Tot nu toe is het nog 0-0 na 11 minuten bij Heracles tegen NEC in Almelo. Waar Heracles al een paar aardige mogelijkheden heeft gehad. Een goede kopbal van Robin Gosens. En daarna nog een mooie diepe bal op Armin Teros. Achter de verdediging van NEC. Die dachten dat ze Armin Teros buitenspel hadden gezet. Maar die had nog een metertje over. Kon eigenlijk doorlopen. Maar zijn aanname was slecht. En daardoor was de keeper eerder bij de bal dan de spits van Heracles. Daar is hij weer bijna. Maar nu zit Fomichov er nog net tussen voor NEC. Voorlopig hebben de Nijmegenaren het lastig op het kunstgras van Heracles tegen de ploeg uit Almelo. Die goed geconcentreerd aan deze wedstrijd begonnen zijn. En we zitten in de 12e minuut waarin het publiek nu zijn lichtjes tevoorschijn haalt. En Forza Chape tevoorschijn haalt. Ten teken omdat ze nog een keer de ploeg van Chapecoense eren. Die is omgekomen in dat vliegtuig. Ook op de beeldschermen die we hier te zien krijgen. Zien we nu het logo van de voetbalclub uit Brazilië. En er komt nog een applaus overheen. Het is een zeer mooi, sfeervol beeld. Het stadion is helaas niet uitverkocht. Anders zou het nog mooier zijn. Maar het publiek op deze manier laat in ieder geval zien, nog een keer zien, dat hun betrokkenheid heel groot is. En de ploegen tot nu toe op het veld doen prima mee. Want die laten het in deze minuut heel eventjes rustig aan doen. 0-0 nog in Almelo.
0-0 in Almelo. Hier in de studio mijn collega Rick Delhaas. Opmerkelijke rechtszaak dus aanstaande woensdag in Maastricht. NAVO tegenover Supreme. Rick, welkom. Jij hebt deze opmerkelijke zaak, die heb jij al langer onderzocht. En je hebt al eerder bij ons ook hierover bericht. Hè? Waar ging dat toen over?
Ja, nu gaat het dus over de levering van brandstof aan de NAVO-troepen. Toen ging het over eten en drinken aan een groot deel van de NAVO-troepen in Afghanistan. Op het hoogtepunt van de strijd daar, zo'n 130.000 manschappen. Ja, dus die moesten allemaal op verschillende plekken dat eten en drinken. Maar dus ook die brandstof krijgen. En in de tijd kregen we van een tipgever die voor het bedrijf had gewerkt, uitgelegd hoe het werkte. Laten we daar even naar luisteren.
In een urenlang gesprek vertelt onze tipgever dat Supreme volgens hem verschillende methodes had om de prijs die ze rekenden voor hun eten en drinken kunstmatig op te drijven. Voor sommige producten met tientallen procenten en soms zelfs meer. En daarvoor gebruikte Supreme, zo vertelt onze tipgever, onder andere een soort schaduwbedrijf in Dubai, JAFCO, waarvan Supreme mede-eigenaar was. Ook Nederland zou dus voor miljoenen het schip in zijn gegaan. Onze bron geeft ons een stapel documenten en uitgeprinte e-mails, waarop ook namen en e-mailadressen van voormalige medewerkers van JAFCO en Supreme te vinden zijn.
Het doel van JAFCO, waarom het opgericht is, is om een bedrijf te hebben waarmee ze konden overfactureren om extra marge te halen. Kijk, om een kilo tomaten te kopen in Dubai kostte zeg maar $1. En dat konden ze dan factureren aan Supreme voor $1,50. Dus 50, bijvoorbeeld 50 cent meer marge. Dus Supreme kon aantonen naar de klanten toe, wij kochten het voor 1,50 van een lokale partner. Dat was het doel van JAFCO. Dus om een extra marge te kunnen genereren.
Rick, wie is dit? Wie horen we hier?
Ja, die laatste is Chris Vos. Dat is een oud werknemer van dat schaduwbedrijf, dat nepbedrijf JAFCO. Hij legt in die vorige uitzending in juni uit hoe het werkt.
Ja, in Amerika schikt het bedrijf met justitie, hè, voor fraude in een strafzaak. Daar hebben we ook een fragment van. Daar gaan we even naar luisteren en dan horen we de Amerikaanse officier van justitie.
The government came to have information, which we later used to prove that that company, Supreme Food Service AG, along with other companies in the Supreme family, had conspired against the U.S. government to overcharge the government for food and water for America's troops.
Op grond van informatie die we kregen en waarvoor we ook het bewijs konden leveren, is dat Supreme Food Service en andere bedrijven uit de Supreme Groep tegen de Amerikaanse overheid hebben samengespannen om te veel in rekening te brengen voor voedsel en water bestemd voor Amerikaanse troepen.
And we were able to prove in the end that they marked up goods that didn't even go through a building with the name JAFCO on it or were never touched by anybody who ostensibly worked for JAFCO. So
we konden zelfs bewijzen dat de spullen waarvoor te veel werd gerekend soms niet eens via een gebouw kwamen met de naam JAFCO erop, of zelfs maar werden aangeraakt door een medewerker van JAFCO.
It was clear a criminal fraud in claiming a JAFCO markup for these goods.
Hoe groot de malversaties zijn, blijkt wel uit de schikking die de Amerikaanse justitie uiteindelijk sluit met de eigenaren van Supreme in een civiele en een strafzaak. Niet alleen geven ze de handelspraktijken toe, ze betalen ook een enorme boete om verdere vervolging af te kopen.
The total recovery in the end was $389.3 million.
Ja, Rick, ook Nederland is benadeeld. Hè? Wat heb je daar in juni voor bewijs gevonden?
Ja, nou, ik heb een aantal oud-medewerkers van zowel Supreme als JAFCO gesproken die dat beweerden. Maar ik heb ook aangetoond, ik had een inspecteur van Defensie die de hygiëne gecontroleerd van voedsel en van zo'n bedrijf. En die vertelde mij duidelijk dat ze ook bij dat nepbedrijf op bezoek waren geweest om de hygiëne te controleren. Dus dat leek mij wel een uitgesproken zaak.
Ja. En minister Hennis die heeft ook nog gereageerd.
Dezelfde dag bij de NOS voor de microfoon.
Ja, gaan we ook even naar luisteren.
Ik ben bekend met het feit dat wij in het verleden een paar vorderingen hebben gehad op het bedrijf, omdat het te veel was betaald. Dat wordt dan weer gecontroleerd door onze auditdienst. Dan blijkt dat er te veel is betaald. Dat vorderen we dan weer terug. Dat is ook keurig gebeurd. Naar aanleiding van alle berichtgeving heb ik wel gevraagd op het departement, zet alsjeblieft alles even op een rijtje, want ik moet het nu helemaal helder hebben. En dat is wat er nu gebeurt. Dus ik moet even een stabiel beeld krijgen en kan nog niet daarop reageren.
Hoe kan zoiets überhaupt gebeuren?
Nou ja, dat gebeurt wel vaker dat een bedrijf per ongeluk of expres te veel in rekeningen brengt. Gelukkig is er dan ook nog zoiets als een audit. En als daar sprake van is, dan is er een vordering. En dan wordt er over het algemeen ook terugbetaald. En dat is hier in het verleden ook gebeurd.
Ja, minister Hennis, in juni was dit. En uit haar antwoorden bleek dat er ook een onderzoek van de NAVO liep naar de levering van brandstof. Daarvoor had Supreme ook te veel in rekening gebracht. Dus niet alleen voor dat voedsel, maar dus ook voor dat brandstof. Rick, nu naar dat conflict volgende week voor de rechtbank in Maastricht. Dat draait hierom.
Ja, dat is in Maastricht omdat het operationele hoofdkwartier van de NAVO in Brunsum is gevestigd. Dat valt onder Maastricht. En dat operationele hoofdkwartier, dat was zeg maar verantwoordelijk voor de logistieke operatie in Afghanistan. En die hebben ook de contracten getekend met Supreme voor die levering van de brandstof.
Ja, er is nu naar aanleiding van de fragmenten die wij eerder lieten horen, is er toen door Tweede Kamerlid Jasper van Dijk zijn kamervragen gesteld. Ja. Als het goed is, is Jasper van Dijk nu aan de telefoon. SP Tweede Kamerlid. Goedenavond, meneer Van Dijk.
Goedenavond.
Meneer Van Dijk, eerste hoge rekeningen bij de levering van voedsel en drank. En nu dus zelfs een geschil over de levering van brandstof dat voor de rechter wordt uitgevochten. Ja, wat denkt u als u dit allemaal hoort?
Ja, dat is dus de tweede keer dat er problemen zijn met dit bedrijf Supreme. Dus ik zal de minister nu vragen of zij überhaupt nog in zee wil gaan met dit bedrijf. Dat toch de zaken voor een tweede maal blijkt te flessen.
Ja, nu gaat het ook echt om hele grote bedragen. Dus het is niet alleen maar flesje, maar het is ook nog echt ontzettend hoge bedragen. Heeft u enig idee om hoeveel het gaat als het gaat om Nederland?
Nou, bij de eerste uitzending die jullie gemaakt hebben zou het om de 20 tot 50 miljoen euro gaan volgens Cocolijn. Dat is fors. Ook hier in de brandstofzaak gaat het mogelijk om 10 tot 20 miljoen euro. Dus dat zijn forse bedragen waar het over gaat. En dat is dus ook echt wel zaak dat de minister opheldering geeft.
Rick, forse bedragen, dat zegt meneer Jasper van Dijk ook. Jij hebt dat ook eerder vastgesteld. Waarom gaat het om zoveel geld?
Ja, het waren enorme contracten, miljardencontracten. En ja, je moet je voorstellen, 130.000 troepen bevoorraden in Afghanistan. Ja, met brandstof en voedsel en drinken. Ja, dan gaat het om enorme aantallen. En die operatie, dit is een contract wat liep van 2006 tot 2014. Dat is natuurlijk een enorme periode, enorme aantallen.
Maar je zou nu denken, hè, meneer Van Dijk, ik zou denken bij dit soort hoge bedragen en zoveel hoge aantallen, dat dan juist de controle ook strenger is. Maar nu, denk ik, is er überhaupt streng gecontroleerd als het gaat om dit soort contracten?
Ja, diezelfde vraag die heb ik ook aan de minister. Zij doet wel voorkomen alsof dat allemaal heel goed gecontroleerd wordt. Maar in de praktijk blijkt het toch door een uitzending van jullie boven water te komen dat het heel anders zit. En dat komt mij te vaak voor bij Defensie, eerlijk gezegd. Dus er is echt reden om hier veel strenger op toe te zien.
Ja, u zegt reden om veel strenger toe te zien. In Amerika heeft er een strafzaak gespeeld toen het ging over voedsel en drank. Waarom is er in Nederland geen strafzaak als het gaat om als het om deze zaak gaat?
Nou ja, wij hebben kamervragen gesteld over jullie eerste uitzending in afgelopen zomer. En toen heeft de minister gezegd, de zaak is opgelost, de bedragen zijn terugbetaald en zand erover. Dus Defensie wilde daar niet aan. Nu komt er de nieuwe zaak rond de brandstof. Dus ik ben heel benieuwd wat er volgende week uit de rechtszaak gaat komen, waar jullie al over berichten met de NAVO.
Ja, meneer Van Dijk, weet u hoeveel er terug is betaald? Want Defensie wilde dat aan ons niet zeggen.
Nee, dat klopt. Dat aan ons ook niet. Dus ook dat is een reden om veel strenger de minister te bevragen hierover. Want voor hetzelfde geld is het een heel klein bedrag. En dan komt Supreme er nog heel makkelijk mee weg.
Rick?
Ja, nou, wat misschien toch wel interessant is om op te merken. In de Amerikaanse strafzaak was er een klokkenluider die een enorme hoeveelheid e-mailberichtjes aan de justitie heeft gegeven. Hij was zelf betrokken bij de fraude. En daarom kon justitie vrij makkelijk bewijzen dat er sprake was van fraude. De vraag is of dat hier met die brandstofzaak wel of niet het geval is. En ik vermoed dat ze niet zo'n enorm mooie e-mailwisseling hebben.
Doe je hierbij een oproep tot de klokkenluider?
Nou, ik weet het niet. Ik heb gehoord dat het heel moeilijk te bewijzen valt, de zaak.
Rick, nog even terug naar Supreme. Hè? Wat zijn de reacties van Supreme, maar ook van de NAVO zelf?
Ja, Supreme wil überhaupt niet reageren, net als in de vorige zaak. Ze hebben mij gemaild. Ik heb contact gehad met hun woordvoerder, dat ze überhaupt geen mededelingen doen over klanten, nog over contracten. De NAVO is ook heel voorzichtig. Zij zeggen van ja, de zaak is onder de rechter. Dus op de meeste vragen willen ze eigenlijk geen antwoord geven. De belangrijkste vraag is natuurlijk ook aan hen. Jongens, denken jullie dat er sprake is van opzet en van fraude? Want de overfacturering is geconstateerd in een audit door de NAVO. Daar wilden ze absoluut niet op ingaan. Het enige wat ze verder nog kwijt wilden was dus inderdaad dat het over twee contracten voor brandstof ging, van 2006 tot 2014. In 2014 zijn die contracten afgelopen. En de woordvoerder voegde er nog aan toe van dat ze inmiddels helemaal geen zaken meer doen met Supreme. Waarom wilde die ook niet verklaren? En verder zei die alleen nog dat het om een enorme hoeveelheid, namelijk 4,6 miljard liter geleverde brandstof ging.
Ja, en hier meneer van Jasper van Dijk zei het al, en ook minister Hennissen wil niet heel erg reageren. Die uitbesteding, hè, want nu wordt het in dit geval, is het duidelijk, het wordt uitbesteed aan derden. En uiteindelijk kost het ons heel veel geld. Veel meer geld dan het misschien nodig is, meneer Van Dijk.
Absoluut. Dat is zeker wat betreft de catering van Supreme, als het gaat om eten en drinken, is dat wat mij betreft ook helemaal niet nodig. Want Defensie heeft een geweldig bedrijf genaamd Paresto, wat van Defensie zelf is. Dus ik begrijp ook niet waarom dat nou moest worden uitbesteed aan Supreme. En ik zal ook daarop bij de minister aandringen om daarmee op te houden, omdat ze eigenlijk problemen opzoekt door met dit soort derden in zee te gaan, terwijl het net zo goed door het eigen Paresto geregeld kan worden.
Ja, Rick, je zei het al eerder, als het gaat om het leveren van voedsel, was het toch wel helder dat er sprake was van fraude. Nu, als het gaat over te veel rekenen voor brandstof, sprake van fraude door Supreme?
Dat is heel moeilijk te zeggen. Ik heb het gevraagd. De NAVO zegt in ieder geval dat ze er niet op in wil gaan. Wat wel, denk ik, heel interessant is. Vorig jaar had de Britse krant The Telegraph een artikel. En dat ging over dezezelfde zaak. En zij schreven dat de afdeling fraude van het ministerie van Defensie een onderzoek was gestart naar deze kwestie, naar de levering van brandstof. Het ging ook over hetzelfde bedrag, $700 miljoen. En de NAVO, alle NAVO-partners. Ja, nou ja, je schakelt natuurlijk niet de afdeling fraude in als je denkt dat het allemaal in orde is.
Lijkt me ook. Dankjewel, Jasper van Dijk. En hier in de studio, collega Rick Delhaas. Nou, ik ga ervan uit dat deze zaak nog wel een staartje krijgt, heren. Lijkt me alleen al omdat het om zo verschrikkelijk veel defensiegeld gaat, dat nu niet aan andere dingen kan worden uitgegeven. Lijkt me een kwalijke zaak. Bijna 8:30, Bureau Buitenland voor deze week zit erop. Maandag zijn we er weer. Intussen kunt u ons natuurlijk volgen op Facebook en op de website en op Twitter. Straks de collega's van Langs de Lijn en Omstreken met Margje Fix en Herman van der Zand. Eerst het NOS-nieuws.
NPO Radio 1.
Met Freddy van Tijn.
Goedenavond. In de dagen en weken na de staatsgreep in Turkije lijken arrestanten op grote schaal te zijn gemarteld en mishandeld. Een persbureau meldt dat de speciale VN-rapporteur voor marteling Meltzer dat zegt na een zesdaags bezoek aan Turkije. Meldingen van marteling worden bovendien niet onderzocht, zegt Meltzer. Het kabinet heeft besloten dat er een groot wetenschappelijk onderzoek komt naar de decolonisatie van Nederlands-Indië na de Tweede Wereldoorlog. Tot nu toe zagen kabinetten geen aanleiding om het optreden van de Nederlandse militairen te onderzoeken, maar nu zou er genoeg onderzoeksmateriaal zijn. TomTom ontslaat een kleine 70 medewerkers. De verkoop van navigatiekastjes loopt terug, onder meer door de concurrentie van navigatie-apps op smartphones. Andere afdelingen groeien wel, zoals de ontwikkeling van navigatiesoftware voor internetbedrijven. Bij het Nederlandse bedrijf TomTom werken iets minder dan 5000 mensen. En geen verrassing in de top van de top 2000 van NPO Radio 2. Queen is met Bohemian Rhapsody terug op de eerste plaats. En dat is voor de 14e keer. 5 miljoen mensen hebben gestemd. Vorig jaar, na de aanslagen in Parijs, stond John Lennon's Imagine op plek 1. Waar dat nummer nu staat, weten we op 19 december... als de hele lijst wordt bekendgemaakt. Dat waren de hoofdpunten.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken.
Met Herman van der Zand en Margje Fixen.
Welkom bij de vrijdagavond van Langs de Lijn en Omstreken. We zijn er tot 11 uur met sport en natuurlijk het wekelijkse nieuwsforum.
En deze week werd gedomineerd door de vliegramp in Colombia, een inspirerende speech van Jan Terlouw in De Wereld Draait Door, en door misbruiksschandalen in het Engelse voetbal.
Ons nieuwspanel zit hier al klaar om zich te buigen en zich uit te spreken over deze en andere onderwerpen. Bert-Jan Dietaert-Peerbolte, Roxane van Ieperen en Sander de Kramer.
En we hebben live muziek van Marcel Kaptein. Wilt u nou meepraten of heeft u een vraag gebruikt? Dan de hashtag LDLEO op Twitter. Meekijken, dat kan ook via de webcam op nporadio1.nl.
De vrijdagse eredivisiewedstrijd is aan de gang. De nummer 11 tegen de nummer 12. En Frank Wielaert kijkt naar Heracles tegen NEC.
Ja, 29e minuut, 0-0 staat het nog. NEC krijgt nu een vrije trap. Heracles heeft wat meer dadendrang dan de ploeg uit Nijmegen, moet ik eerlijk zeggen. En dat heeft ook een aantal aardige kansen opgeleverd. Robin Gosens was al dichtbij met een kopbal. Armenteros had een aardige kans, maar dan had hij beter moeten aannemen om hem serieus ook tot kans te kunnen promoveren. En nu zou NEC iets kunnen doen uit een vrije trap met Julian van Haken vanaf de rechterkant. Bal richting de tweede paal en daar aardig ingekopt. Maar Castro hoeft niet in te grijpen. De kopkans van Golla. Terwijl normaal gesproken daar toch Doemits degene is die kopt. Die kan dat wel tussen de palen. Golla heeft dit seizoen nog geen doelpunt gemaakt. En die kan dat dus wat minder. In ieder geval op dit moment voor NEC. Dat toch vooral achter de bal aanholt als Heracles hem heeft. In het eerste half uur van dit duel. Dat begon met een minuut stilte voor Chapecoense. De ploeg uit Brazilië. Die naar Colombia ging om daar een Europese wedstrijd te spelen. Sterker nog een Zuid-Amerikaanse wedstrijd te spelen. Een Zuid-Amerikaanse finale zelfs. Maar verongelukte met dat vliegtuig. En het leeuwendeel van de voetballers kwam om. Daarvoor vandaag en dit weekend bij alle wedstrijden een minuut stilte voorafgaand. Dat was een indrukwekkende minuut stilte. Hier deden ze daar in de 12e minuut nog een extra eerbetoon bij. En daar, het voetbal ging overigens gewoon door op dat moment. Maar daar merkte je niks van. Want je zat toch eigenlijk vooral om je heen te kijken in het stadion. Naar alle lichtjes en de spandoeken die er tevoorschijn kwamen. Ter ere van die Braziliaanse ploeg die verongelukt is met dat vliegtuig afgelopen week. Daar komt NEC weer over de rechterkant van het veld met de dure stam. Oh, die krijgt er nog een tikje na.